Hallo, mijn naam is Annemarie Sietsma en je luistert naar de podcast van de Stiefacademie Nederland.
Welkom allemaal bij de podcast van de Stiefacademie Nederland. Ik ben Karin den Hollander en ik ben vandaag de gast, of eigenlijk moet ik zeggen, bij mij vandaag is de gast Annemarie Sietsma. Welkom.
Dankjewel.
Ontzettend leuk dat je er bent en we gaan het over hele interessante dingen hebben, onder andere pubers. Mm-hmm. Maar ik vind het wel leuk om je eerst even voor te stellen wie je bent. En jij bent, en dat is best wel een hele mond vol eigenlijk, daar hebben we het nog niet eens over je werk gehad, maar wat jij privé allemaal doet. Jij bent zelf moeder van twee zonen. Daarbij stiefmoeder van vier kinderen die jij aantrof terwijl zij in de puberteit zaten. Mm-hmm. En een van die vier kinderen is zelf ook al vader geworden inmiddels. En samen met je man zijn jullie pleegouders van twee pleegkinderen die nu nog bij jullie thuis wonen. Nou, dat zijn heel wat rollen bij elkaar. Daar gaan we het zeker ook over hebben. En nou, voor de luisteraar waar we het vooral over zullen hebben, is wat maakt nou het verschil in leeftijd van de kinderen uit in je rol? En ja, vooral jouw ervaring, hoe dat dan is met pubers, als jij daarbij komt eigenlijk. Hè? Want dat is bij jou gebeurd. Maar goed, eerst is even helemaal terug in jouw leven. Want dat is de standaardvraag altijd aan het begin. Waar kom jij vandaan? Ja. Wat is jouw gezin van herkomst?
Nou, daar kan ik zeker wel wat over vertellen. Geboren in Amsterdam ben ik op mijn vierde verhuisd naar Friesland. En daar ben ik ook opgegroeid tot mijn 17e, 18e. En ik ben de jongste van een gezin van 7 kinderen. Ik heb boven mij
7 kinderen.
Heel gezelschap bij elkaar, ja. Ik heb 4 broers en 2 zussen. En toen wij naar Friesland verhuisden, is mijn oudste zus ook niet meer meegegaan. Die moest ergens examen doen, geloof ik, of een opleiding was al mee begonnen. Dus die zag ik af en toe wel weer in de weekenden.
Ah, dus maar er zit ook veel leeftijdsverschil tussen je oudste zus en jou.
Ja, en er zit 13 jaar verschil tussen. Ja, dus ik ken haar eigenlijk ook niet anders als met haar huidige man. Ja. Die hoorde er eigenlijk altijd al bij. Ja. En ik was wel echt het jongste zusje. Boven mij zaten 3 broers en toen kwam ik. Ja, dus ik had best wel een mooie positie. Niet iedereen was even blij met mij, want er werd natuurlijk wel van de ouderen verwacht dat ze ook met mij wat gingen ondernemen. En daar hadden ze natuurlijk niet altijd zin in.
Nee.
Maar ik ben altijd gewoon lekker. Ik heb mijn gang kunnen gaan. Ik groeide op in een gezin wat kerkelijk betrokken was. Mm-hmm. En eigenlijk was het gewoon een hele veilige plek voor mij aan de rand van Drachten. We gingen naar de kerk. Ik ging naar de school van de kerk. Het was overzichtelijk. En eigenlijk wist je precies hoe alles ging en moest ook vooral. De ongeschreven regels van de kerkgemeenschap waar je gewoon in functioneerde. En wat eigenlijk ook prima was. Ik heb eigenlijk gewoon een mooie jeugd gehad. Ik kon naar buiten, de heerlijke plek om te wonen. Maar mijn positie in het gezin was natuurlijk ook wel bijzonder als jongste. En ik ben eigenlijk vanaf mijn 18, ik was net 18, ben ik uit huis gegaan. Toen woonden nog een aantal broers thuis. En ben ik op kamers gegaan. En dat was in mijn gezin wel uniek, omdat niemand dat gedaan heeft. Ik ging studeren.
Ging iedereen uit huis trouwen ook bij jullie?
In elk geval mijn oudste zus en broer. En ook de zus daarna, die heeft nog wel een jaar in een huis gewoond met een aantal vriendinnen. Maar is toen getrouwd. Mijn andere broer ook. Dus ik was in die zin wel uniek in wat ik deed. Ja. Dat is in de rest van mijn leven ook wel zo geweest, denk ik. maar dat komt vast nog wel aan bod zo meteen. Dus ik heb eigenlijk ook vanaf mijn 18e een heerlijke tijd gehad. Ik ben gaan studeren in Leeuwarden. Ik heb voor stages in verschillende plaatsen in Nederland ook gewoond. En altijd heerlijk kunnen genieten. Nou, moet ik wel zeggen, ik kwam natuurlijk uit een vrij beschermde omgeving. Bijvoorbeeld het stappen, dat deden wij niet. En dat kende ik ook niet.
En je oudere broers en zussen ook niet?
Nou, niet dat ik me kan herinneren.
Nee, daar ben je dus niet echt mee opgegroeid met stappen. En toen je in Leeuwarden ging wonen?
Nou, dat was toch
ging
wel
de wereld een beetje meer open.
Inderdaad, daar ging een wereld voor me open. Wat ik wel heel spannend vond ook. Hmm. Omdat het heel erg nieuw was. En ik toch wel heel erg opgevoed was met van het zo hoort het en dat doe je niet. Ja. En ik ben daar toch langzaam wel ingegroeid door ook met meiden uit mijn klas mee te gaan naar een discotheek. En het was natuurlijk super spannend.
Ja.
Maar eigenlijk ook wel heel erg leuk.
Ja.
Dus ik heb daar toen wel meer aan geroken en ook van kunnen genieten. Maar was niet iets wat in mijn vroege jeugd eigenlijk gedaan werd. Nee.
Nou ja, en hoe dat straks zich terugvertaalde naar je positie met pubers, daar gaan we het nog over hebben.
Ja.
Want daar zal vast een wereld van verschil ook in te vinden zijn.
Ja. Klopt. Ja.
Dus je wereld ging langzaam, hè? Het klinkt alsof je heel prettig en veilig je jeugd hebt doorgemaakt. De wereld ging langzaam wat meer open en de spannende grotere wereld vanuit Leeuwarden.
Ja.
En toen?
Ben ik
gebeurde
verhuisd.
Gebeurde er toen ook iets op liefdesgebied
ja,
al?
Jazeker. Nee, in het begin helemaal niet. Nee. Ik was heel erg afstandelijk naar jongens. Ik vond dat ook heel spannend. Ik wist ook me daar niet zo goed raad mee. Mm. Dus dat hield ik wel bij me vandaan.
Yeah.
En ik ben na mijn opleiding verhuisd naar Delft. En daar ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij vluchtelingenwerk. En daar kwam ik een hele leuke Somaliër tegen.
Ah.
Nou, dat is natuurlijk vergeleken bij mijn jeugd een wereld van verschil. Christen en ook opgevoed daarin, ontmoette een Somaliër die moslim was. Maar een hele lieve man. Hmm. En wij werden verliefd op elkaar. En samen dachten wij, dat kunnen wij zeker wel. Wij gaan het wel redden.
Wow.
En, dus we zijn ook getrouwd. En daar heb ik ook twee zonen mee gekregen. Ja.
Oké, dat gaat even heel snel. Je bent getrouwd, je krijgt twee zonen. Want wat ik dan ook nog interessant vind, is als jij als christen bent opgevoed en je komt een moslim tegen, hoe kreeg je dat bij elkaar? Of bleef dat los van elkaar? Of
Bedoel je richting mijn familie of voor mezelf?
Nou ja, het zijn toch twee totaal verschillende geloven, denk ik. Hoe, maar gaf je daar vorm aan in een huwelijk? En
ja, nou, het was natuurlijk vanaf het begin wel een punt van, joh, kan dit eigenlijk wel? En ik had ook wel snel door, dit brengt ook wel de nodige moeite met zich mee, hoor. Nu was mijn man niet praktiserend, maar natuurlijk wel moslim. Dus, maar op zijn manier ging hij daar wel wat relaxter mee om, denk ik. En wat ons vooral bond was, nou, toch ook wel onze blik op de wereld. Het open willen staan voor anderen. Dus eigenlijk, ja, het geloof was wel aanwezig. En ik was ook wel zoekende naar mijn jeugd thuis. Van ja, wat geloof ik nu eigenlijk zelf? En dus daar was ik. Toen heb ik dat denk ik ook wel een beetje verdrongen misschien. Mm. Omdat ik ook wel wist van dat gaat heel veel spanningen geven. En dat gaf het ook wel hoor. Mm-hmm. Ook richting mijn familie. Maar ook wel innerlijk in mezelf. Van kan ik dit wel verantwoorden? En hoe doe ik dat dan? Maar goed, ja, je bent verliefd. En wij dachten, wij vinden wel een vorm die voor ons beiden dan acceptabel is daarin.
Nou, het klinkt ook wel door wat je net zei, alsof je niet de verschillen zoekt in jullie geloofsachtergrond, maar de overeenkomsten en hoe je samen kijkt naar de wereld. En wat daarin bij jullie onderzoekfase paste misschien wel.
Ja.
Vat ik het dan een beetje goed samen?
Ja, en dan moet ik ook wel zeggen dat mijn man, ik zal hem maar even Ali noemen voor het gemak, anders praat het zo afstandelijk.
Ja.
Hij was wel geïnteresseerd ook in wat ik deed en ging ook wel met mij mee naar de kerk. Dus dat gaf mij ook wel een beetje het idee van, nou, het komt ook wel goed. En misschien is dat ook wel iets wat we allebei hadden van, het gaat wel goed komen op de een of andere manier. Beetje struisvogelpolitiek ook.
Maar ook verliefd en waarschijnlijk ook liefde. Weet je?
Zeker.
Dat is natuurlijk wel wat ook.
Ja, en misschien ook wel doordat natuurlijk de omgeving niet stond te juichen. dat bij mij juist versterkte van... nou, ik ga ook wel laten zien dat dit kan werken. Oh, dus let maar eens op.
Ja.
Een beetje eigenwijs ben ik ook wel.
Ja, mooi. Nou ja, dat werd dus ook een huwelijk. Het werd je levenspartner en de vader van jullie twee zonen.
Ja, klopt. Ja, maar goed, het huwelijk heeft niet heel erg lang geduurd.
Nee.
Het is gestrand toen ik zwanger was van de tweede.
Hmm. Dat lijkt me een moeilijk moment om dan te moeten concluderen dat je uit elkaar moet gaan.
Ja, klopt. Dat was het ook. Het was echt heel erg verdrietig allemaal. En ja, er zat natuurlijk al wel vanaf het begin in de relatie spanning. En ik denk dat toch voor ons uiteindelijk niet overkomelijk bleek. En er gebeurden nog andere dingen. Het lukte gewoon niet meer. Maar het was echt met pijn in mijn hart. Maar ook wel met pijn in het hart van Ali dat wij toen... Ja, eigenlijk was het meer... Je zit op een gegeven moment op twee sporen. En die gaan steeds verder uit elkaar. Dat is eigenlijk wat er gebeurde bij ons. Omdat voor Ali ook wel belangrijk was dat zijn stukje identiteit... van wat hij natuurlijk meebracht... Dat hij zag dat daar niet zoveel ruimte voor was naar zijn kinderen toe. En dat gaf bij hem ook spanning. Zo hebben we wat aangemodderd. En uiteindelijk bleek het niet levensvatbaar.
Nee, verdrietig. Nee. Ja. Dus dan heb je een klein jongetje en een tweede jongetje in je buik. En dan ga je uit elkaar.
Dat was heel heftig.
Ja, klopt.
Ja.
Hoe heb je dat vervolgens vormgegeven? Want toen was je ook alleen moeder.
Ja.
Moest nog een kind geboren worden.
Ja, ik ben ook verhuisd. Want ik ben dan ook wel weer rigoureus. Ik dacht, ik moet uit Delft weg, want dat trek ik niet.
Mm-hmm.
Ik ben toen verhuisd naar Arnhem. En daar...
Dat is even de andere kant weer.
Ja, nou ja, dat is misschien ook wel een beetje hoe ik ben. Dan ben ik rigoureus en dan zet ik een grote stap... en dan ga ik daar iets ervan maken. En dat heb ik ook kunnen doen. Ik ben 8 jaar alleen geweest met de kinderen... Ali is wel altijd betrokken geweest, ook bij ons. En daar was altijd ruimte voor.
Hadden jullie daar wat voor regeling hadden jullie afgesproken? Want je kan natuurlijk niet zomaar eventjes van papa naar mama.
Nee. Toen onze jongste nog echt klein was, kwam hij gewoon in mijn huis en ging ik weg. Zodat hij met de kinderen kon zijn. En ging ik naar mijn zus of wat anders doen. En toen de jongens allebei groot genoeg waren... gingen ze ook met hem mee voor een weekend.
Ja.
Maar dat hebben we eigenlijk een beetje op onze eigen manier ingevuld.
En dat was voor jullie beiden prima. Of jullie vieren zo
Het was doen. Achteraf denk ik, hebben we het goed gedaan. Maar het was niet makkelijk. Nee. Maar we hebben wel allebei altijd de intentie gehad naar elkaar toe ook... om niet negatief te praten over de ander... om echt ruimte te bieden voor vader zijn of moeder zijn. Mm-hmm. En ik moet ook eerlijk zeggen dat Ali mij altijd de ruimte heeft gegeven... om het op mijn manier ook te kunnen doen.
Mooi.
Dus, mooi. Ja.
Dus het klinkt ook alsof jullie een goed nahuwelijk hadden... als ouders in ieder geval van jullie kinderen.
Na een aantal jaren, We hebben de eerste jaren natuurlijk veel spanning was er. Het was echt niet leuk en niet gemakkelijk.
Ja, je moest het natuurlijk ook nog verwerken allemaal, wat er eventjes gebeurd
ja,
was.
Ja, en er zat ook nog liefde. Dus dat maakt het nog eens extra ingewikkeld. Maar nu terugkijkend en ook door de jongens zelf... zijn we echt blij dat we het zo hebben kunnen doen. En zijn we ook in staat, maar we gaan ook af en toe met elkaar uit eten, met z'n vieren. En de jongens die waarderen dat ook echt heel erg nu, dat ze altijd hun vader in hun leven gehad hebben. En dat wij nooit boos over elkaar hebben gesproken.
Nee, wat mooi. Dat betaalt zich dan echt uit, hè? Dus dat hebben jullie altijd weten vol te houden om daar goede balans in te houden met elkaar. Mooi.
Ja.
Goed te horen.
Ja.
Ja, je bleef niet alleen, hè, Annemarie?
Nee, dat was ik eerst wel van plan natuurlijk.
Ja, vast.
Maar goed, op een gegeven moment... Ik was 8 jaar alleen. Ik heb 8 jaar alleen met de jongens opgetrokken. En toen bedacht ik van... God, het is misschien ook wel leuk... als er toch nog eens een andere man in mijn leven zou komen. En toen heb ik me ingeschreven op een datingsite... Wow. Want ja, waar kwam ik als alleenstaande moeder met twee jonge kinderen? Ook niet
die
echt,
uitgaan niet in het bloed heeft.
Ook niet. Nee, precies. Je hebt het helemaal door. Maar dus ik dacht, laat ik eens een datingsite proberen.
Oh. Oh, en hoe was dat?
Ja, dan gaat er ook weer een hele andere wereld voor je open. Dat is ja, ook iets bijzonders. Vermoeiend ook af en toe, omdat je...
Al die mannen waar je allemaal mee moest daten, of niet?
Echt allemaal met me wilde afspreken. Maar dan toch niet, de mannen waren waar ik iets mee wilde. Hmm. Nee, dus het kostte ook veel energie. Want je stelt jezelf weer open. Maar eigenlijk weet je ook nog niet goed waar het gaat stranden. Omdat je elkaar eerst niet ontmoet. Dus, dus op een gegeven moment was ik er ook wel weer klaar mee. Ik dacht van nou, nee, dit ga ik niet doen. Ik stop ermee. En inmiddels was ik terug verhuisd naar Delft. En,
Even nog in het verhaal.
Ja, precies. Ja. En toen... Dan zat ik nog steeds op de datingsite. En er was nog één man die reageerde. Dus ik denk, nou, vooruit me. Ik had weer een proefabonnementje genomen. En dat liep af. Ik denk, nou, dan deze nog maar. Maar dat bleek toch wel te klikken.
Zo.
Ja.
Nou, dat was toch wel even mooi in het proefabonnementje.
Ja, precies. Ja. Ja, dus ik heb het een kans gegeven. En we hebben elkaar ontmoet. Mm-hmm. En ja, dat was een man met 4 kinderen...
Ah.
Wat ik gelukkig wel wist vanaf het begin.
Ik wou net vragen, weet je dat dan meteen bij date 1?
Ja, okay. Hij had het eerlijk in zijn profiel vermeld. Maar goed, ik geen idee wat dat eigenlijk voor impact zou kunnen gaan hebben. Dus ik ben daar ingestapt en we hebben elkaar ontmoet. En nou, we hadden zoiets van, dit klikt eigenlijk wel. En al vrij snel besloten we dat we wilden gaan trouwen.
Oh?
Ja.
Ja, Annemarie is van de grote stappen snel thuis.
Precies.
Jij laat er ook geen gas over groeien, hè?
Nee, nou, van twee kanten niet, hoor, in dit geval.
Okay, dus,
ja, want ik woonde net een jaar in Delft weer. En toen ontstond dit. En ik woonde daar in een flatje, was het wel. Met 2 verdiepingen, maar niet groot. Mm-hmm. Nou, René woonde met zijn 4 kinderen in de buurt van Utrecht.
Ja.
En dus eigenlijk was toen ook de enige optie dat ik naar Houten zou gaan verhuizen en bij hem in zou gaan trekken. Okay. Wat ik ook gedaan heb.
Zo.
Ja.
En hoeveel tijd zat er tussen jullie eerste date en dat jij bij hem woonde met zijn 4 kinderen en jouw 2 jongens?
Wil je het echt weten?
Ja, heel graag. We doen 6 alles
maanden.
Gewoon, we doen alles gewoon zonder taboe hier. Hè? Daarvoor is deze podcast. Ja.
6
ja.
maanden.
Kijk. Ja. Ja. Dus... Nou, je bent niet de enige hoor. Dus wat dat betreft kijk ik nergens van op.
Nee. Nee.
En ook meteen trouwen.
Ja.
Jullie dachten, we doen dat ook maar meteen officieel.
Ja, dat heeft ook wel te maken met dat we allebei christen zijn. En dat toch wel voor ons iets was van... Nou, dat willen we echt samen aangaan. Maar ook wel samen voor God. Mm-hmm. En dus toen dacht ik daar zo wel over. Dat de juiste stap was.
Ja.
Ja,
dus dat viel ongeveer samen. Moet ik dat zo zien? Jullie gingen trouwen en vervolgens...
ben ik daar ook gaan wonen.
Ben je daar gaan wonen.
Ja. Ja.
En, maar goed, hij 4 kinderen, jij 2 jongens.
Ja.
Hoe oud waren ze in die tijd toen jullie alles
bij
elkaar
veegden? Die van mij waren 8 en 10.
Ja.
En zijn kinderen waren... De jongste was ook 10. En dan 3 puberjongens daarboven van 13, 17 denk ik, of 16, 17. En richting 20. Ja. Ja. Ja.
En hoe hebben jullie dat... Want het huwelijk is natuurlijk ook een ritueel. Ik moet ook denken aan mijn eigen huwelijk en dan met alle kinderen. En hoe hebben jullie dat vormgegeven? Want de kinderen kenden elkaar denk ik nog niet zo goed...
Nee.
In die tijd, hè? Hoe hebben jullie dat gedaan?
Ja, nou ja, wij hebben het georganiseerd. Mm-hmm. En kijk, dat is ook wel mooi om daar straks nog over te hebben... van hoe neem je kinderen mee in dat hele gebeuren.
Mm-hmm.
Dus het was vooral onze actie waar de kinderen bij aansloten. En natuurlijk, de kinderen kenden elkaar wel. Maar dat was het ook eigenlijk wel. Dus op het moment dat ik daar kwam wonen, ja, mm-hmm. ontstond er gewoon een hele nieuwe situatie eigenlijk.
Ja.
Want het was ook nog zo dat de kinderen van René alle vier bij hem woonden fulltime.
Oh,
dus wij woonden echt met 6 kinderen onder 1 dak.
Zo.
Ja.
Zo. En elkaar nog niet helemaal kennend. Dus in dat opzicht. Dus meteen gewoon fulltime huppatee.
Ja. Ja.
Ja, in de snelkookpan zou ik bijna willen zeggen.
Ja, hè? Zeker. Ja. Ja. Nou, ja. Dat is ook, zo hebben we dat ook wel ervaren daarna.
Ja, ja. Want dan begint het eigenlijk pas, hè?
Ja, en eigenlijk heb je ook geen idee waar je aan begint. En
dat hadden we niet. Nou, je weet toch waar je aan begonnen bent?
Nou ja, dat was natuurlijk wel wat we daarna hoorden. Want het liep allemaal niet zo soepel en vanzelfsprekend als dat wij hadden bedacht van tevoren. Nee, maar dat hoor je dan wel.
Van, toch kunnen nog toch heel veel mensen dan denken, je weet toch waar je aan begon. Je weet toch dat hij 4 kinderen heeft.
Ja, en dat daar nog een moeder is ook. Ja. En ja, dus het was een soort risicovolle stap eigenlijk die we wel gezet hebben. We waren ons er wel bewust van dat we met z'n tweeën verder wilden.
Mm-hmm.
Maar ook wat je net zei, wat kenden we elkaar? Hè? Ook als mm-hmm. je dan, dat hoor je natuurlijk sowieso, op het moment dat je gaat samenwonen, dan ontdek je pas wie die ander is.
Ja.
En daarvoor kun je wel heel veel weten.
Ja.
Maar eigenlijk verander je allebei op het moment weer dat je samen gaat wonen. En
Ja,
dat hebben wij natuurlijk ook meegemaakt.
En jullie zaten waarschijnlijk hormonaal ook nog in de verliefde fase. Dus dat was waarschijnlijk ook nog niet eens neergedwarreld.
Nee, maar dat is wel vrij snel gebeurd, hoor.
Van elkaar zien. Ja. In één keer was het over.
Ja. Nee, tuurlijk, dat was het wel. Maar de praktijk van alle dag maakte dat die roze wolk ook wel snel verdween.
Hmm.
Ja, zo die er al was, hoor. Want als je toch, we waren natuurlijk allebei ouder.
Mm-hmm.
Je hebt allebei een huwelijk achter de rug wat niet gelukt is.
Mm-hmm.
Dus je stapt natuurlijk ook wel anders daarna in een nieuwe relatie met alle bagage die je hebt.
Dus relationeel ben je misschien iets bewuster. Alleen hoe dat dan met kinderen moet samenvoegen, daar had je nog geen benul van. Nee, dat kon je natuurlijk ook nog helemaal niet. Dat kon je nog niet ervaren hebben.
Nee.
Hey,
nee.
En wat kwam je tegen toen je in dat huis met je spullen en je kinderen instapte?
Ja, nou ja, natuurlijk een huis wat niet mijn huis was. Als ik gewoon even naar het huis op zich kijk, de spullen van René stonden erin. Die had het ingericht. Dus ik kwam echt wel in zijn leefwereld, in dat huis ook terecht.
Mm-hmm.
Met 4 kinderen die ik eigenlijk gewoon niet zo goed kende.
Nee.
Met mijn eigen kinderen, voor wie het natuurlijk ook allemaal heel spannend was. En ook om ineens een man in huis te hebben als een soort autoriteit.
Mm-hmm.
Wat ze niet mm-hmm. gewend waren. Mm-hmm. Dus het was ook heel erg zoeken van, wat voor plek heb ik? Er werd ook wel tegen mij gezegd door anderen van, oh, wat fijn, nou hebben de kinderen weer een moeder.
Oh ja, dat terwijl, heb je echt te horen.
Ja, terwijl hun moeder in de buurt woonde.
Ja.
Alleen de omstandigheden, de situatie was zoals die was.
Ja.
Maar dat was voor mij ook heel verwarrend. Want wie was ik?
Wat een verwachting en, dan, hè? Ja.
Ja, en terwijl ze woonden natuurlijk allemaal bij ons, dus wat doe je? Je gaat zorgen.
Ja.
Ja, ja. De dingen moeten gebeuren. Ik had geen baan ook toen ik daar kwam wonen, want die had ik opgezegd. En René werkte fulltime. Dus dan stap je een beetje in het rollenpatroon van hij werkt en ik ben thuis.
Ja. Ja.
Maar niet goed wetend hoe ik daar vorm aan moest geven. En ook niet richting zijn kinderen. Nee.
Nee.
Nee. Dus dat was al een lastige situatie.
Hmm.
En dat je gaat ontdekken van, hoe doet die leuke man het eigenlijk met zijn kinderen? En wat vind ik daarvan?
Ja.
Ja, dus dat doet ook iets met je relatie weer samen.
Ja.
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 Ja. Ja.
Want hoe deed die man het met zijn kinderen? En vooral, wat vond jij ervan?
Ja.
Daar ben ik natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar.
Ja. Nou ja, ik vond daar natuurlijk van alles van. En dat heeft ook wel weer te maken met waar we net mee starten, met het gezin waar ik vandaan kwam.
Mm-hmm.
En hoe ik opgevoed ben, het niet stappen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus ik kwam daar met 2 jonge kinderen, 8 en 10. En ik kwam daar met pubers terecht die gewoon in het weekend gezellig op stap gingen.
Ja, ja.
En daar lekker een biertje dronken.
Ja.
En daar vond ik natuurlijk wat van.
Ja, want die kwamen natuurlijk laat thuis en alles, dat soort dingen.
Ja, in mijn ogen was dat grenzeloos. En ik was daar zelf als moeder ook nog helemaal niet aan toe.
Nee.
Maar ik vond dat René daar zeker iets mee moest. Want,
dat kon toch zo niet?
Nee. En daar wilde ik eigenlijk achteraf dacht ik... ik wilde ook mijn kinderen beschermen. Dat er heel sterk in zat. Van ja, die worden ineens geconfronteerd met al dit gedrag.
Mm-hmm.
Wat ik eigenlijk helemaal niet passend vond voor mijn kinderen...
Maar ik heb ze wel. Na thuiskomen en alcohol.
Het gaat om de hele basale dingen.
Ja.
Maar waarvan
normale puberdingen misschien wel. Ja.
Maar wat ik eigenlijk nog bij ze vandaan wilde houden. Omdat ik ook zelf niet goed wist hoe ik daarmee om moest gaan. Maar dat allemaal dus projecteerde op René. Dat hij als vader daarin zeker grenzen moest gaan stellen. En dus dat gaf ook heel wat wrijving.
Ja.
Ja.
Wow.
Ja.
En hoe heb je dat toen gedaan? Heb je aan hem aangegeven van, goh, ik vind dat jij grenzen moet stellen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou ja, dat heb ik zeker wel gedaan.
Ja.
En ik ben blij dat René zo goed is in incasseren, want ik was daarin ook niet makkelijk. Zwart-wit misschien wel zou je het kunnen noemen in hoe ik over dingen dacht. Heb ik dat ook bij hem neergelegd.
Mm-hmm.
En dat hij, dat ik vond dat dingen ook niet konden of niet mochten. Dus dat gaf spanning tussen René en mij. Maar zijn kinderen vonden daar natuurlijk ook wat van. En als ik nu kijk naar mijn eigen zonen, die bijna volwassen zijn. dan denk ik van, goh, ja, die kunnen er ook wat van. En dat is gewoon pubergedrag. Dus nu sta ik daar zelf als moeder weer heel anders in als toen als beginnende stiefmoeder met 3 puberjongens.
En alleen, want je zoekt natuurlijk toch altijd naar een soort referentiekader, hè? Van hoe hoort het of wat vind ik hiervan? Het enige referentiekader, want je kon nog geen ervaring hebben in een stiefsysteem. Het enige referentiekader waar je houvast aan had, was natuurlijk je eigen jeugd.
En
hoe je daarin bent opgegroeid, veilig thuis en vooral niet uitgaan. Want dat deed jij toen nog niet.
Nee.
En dan nu ineens dit. Als je het daarmee relateert, is het natuurlijk een contrast.
Er zit ook denk ik wel een stukje bescherming, noemde ik het al, hè, richting mijn eigen jongens. Van, dit wil ik eigenlijk... Of ik plaats ze in deze situatie en zij hebben het ook maar te accepteren.
Mm-hmm.
En een stukje schuld misschien ook wel.
Mm-hmm.
Dus dan ga je dingen ook uitvergroten dan weet je ook niet zo goed je weg daarin te vinden. Tenminste, ik wist dat niet.
Nee.
En ook René, die had natuurlijk met zijn kinderen een eigen manier van leven gevonden. En nu denk ik van, goh, wie was ik eigenlijk dat ik daar zoveel commentaar op had? En kritiek,
Want hoe hebben jullie dat samen gedaan, René en jij? Hoe vond hij dat bijvoorbeeld, dat jij daar... Ja, toch wel wat commentaar op had, om het even mild te zeggen.
Nou ja, dat vond hij natuurlijk niet leuk.
Nee.
En dat is zacht uitgedrukt. We hebben daar wel ook heftige conflicten over gehad. Mm-hmm. Die eerste jaren waren ook gewoon niet prettig, vond ik. Nee, het juist doordat we daar zoveel, samen ook spanning tussen ons door kregen... heb ik ook wel eens gedacht van, weet je, is me dit alles waard?
Mm-hmm.
Wat heb ik opgegeven? Ik had het prima leven met mijn eigen kinderen. Dus ik heb wel eens op het punt gestaan om mijn koffers te pakken en weg te gaan.
Missie mislukt.
Zeker. Dus René, die was daar natuurlijk niet blij mee. Want als ik iets over zijn kinderen zei, voelde dat voor hem ook als kritiek. Van, ik doe het niet goed als vader en als opvoeder.
Mm-hmm.
En dus En ik vond dan dat hij ook nog iets richting zijn kinderen daarmee moest. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dus dat was een hele ingewikkelde situatie.
Yeah.
Want zelf dat benoemen naar zijn kinderen, dat was ook niet aan de orde.
Want?
Ja, dat ging
spannend.
Ja, dat was veel te spannend.
Ja.
Ja, 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 dus ja. Dat ging indirect eigenlijk.
Ja,
ja, ja, wat de kinderen natuurlijk ook voelden.
Ja.
Ja.
Ik denk overigens dat dit best heel erg herkenbaar is, hoor, wat je vertelt voor veel luisteraars. Dat het zo gaat of dat je... dat is natuurlijk ook vaak wel een taboe. Dus ik ben heel blij dat je daar heel open over bent. Omdat je natuurlijk van elkaars kinderen of van elkaars opvoedstijl of hoe je het aanpakt als ouder vaak wel wat vindt. Maar, oh wee, zeg er eens wat over. Hè? Ja. En dat is natuurlijk de grote truc om daar samen iets in te ontwikkelen waarin je dat geheel bij elkaar kan houden.
Ja.
Ja. Ja. Want had hij hetzelfde ook naar jou en jouw opvoedstijl, naar jouw jongens?
Jazeker. Kijk, ik ben meer van het uiten en er iets van zeggen. Mm-hmm. Of hij kon dat wel aan me zien, dat ik er iets van vond. En hij kan toch wel makkelijker dingen naast zich neerleggen. Maar goed, waar ik hem soms te dominant vond, vond hij mij te grenzeloos. En nee. Nou ja, daar heeft hij ook een punt, moet ik eerlijk zeggen.
Dat is wel grappig, ja. Want het lijkt wel alsof jullie elkaar dan hetzelfde verwijten. Want jij vond hem ook grenzeloos.
Ja, ja.
Ja,
ja, gek in, is dat.
In,
ja.
Hij moest grenzen stellen aan jouw aan zijn kinderen.
Sorry. Ja, maar dat was dan op verschillende gebieden.
Ja, 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 ja.
Ik ben van het communiceren en het praten en... Ja, dat deed ik eigenlijk te veel. Misschien wel met mijn eigen kinderen, waardoor dat ook weer ingewikkelde situaties gaf. Omdat er dan niet geluisterd werd. Of,
ja,
en dat heb ik ook zeker van hem kunnen leren, dat het ook anders kan.
Ja, ja.
En hij vond mij soms ook te soft naar mijn kinderen.
Ja.
En dus als je op een gegeven moment wat verder bent, dan kun je daar wel je winst halen.
Ja, want daar ben ik nou benieuwd naar. Want jullie zijn nog steeds bij elkaar. Jullie zijn...
Ja.
Heel veel jaren verder, de kinderen zijn allemaal de volwassenheid al ongeveer ingegroeid.
Ja.
Hoe hebben jullie dit overwonnen? Want het klinkt wel alsof jullie samen in iets gestapt zijn wat, nou, in mijn ogen bijna onmogelijk klinkt.
Ja.
Hoe hebben jullie dat gedaan? Wat is jullie truc?
Ja, een truc. Wat wij gelukkig wel konden, wat wij steeds beter leerden, was... wij bleven elkaar zoeken. Ik denk dat dat voor ons de truc geweest is. Ondanks alles wat er allemaal gebeurde, want er gebeurde ontzettend veel.
Mm-hmm.
Ook niet leuke dingen. Hebben wij wel elkaar steeds weer gevonden. En, mm-hmm. en hadden we ook de intentie om dat te doen.
Mm-hmm.
En daar zit misschien ook mijn eigen wijsheid wel bij, van ik geef niet op.
Mm-hmm.
Ik ga het niet voor een tweede keer laten mislukken.
Mm.
Maar dat is van twee kanten gekomen, want anders had het niet gewerkt natuurlijk.
Ja.
En daarnaast hebben wij wel heel veel gepraat. Mm. En de eerste jaren was dat, startte dat altijd met een conflict. En mm-hmm. Daarna was een ijstijd. En dan begon ik weer om het toch uit te praten. En ook daarin zijn we wel naar elkaar toegegroeid om dat eerder te kunnen doen.
Ja.
Dus.
En hoe kreeg je dat dan voor elkaar? Want jullie hadden kinderen in huis tussen de 8 en de 18, denk ik.
Mm-hmm.
Dus, en dan in totaal ook nog eens heel veel, want het zijn er 6 bij elkaar.
Ja.
Hoe vind je dan de tijd om elkaar weer terug te vinden? Of hoe vind je de privacy überhaupt in één huis om elkaar terug te vinden?
Ja, nou, dat is echt zoeken.
Mm-hmm.
En dat waren soms ook maar hele schaarse momenten. We probeerden wel af en toe te regelen dat de kinderen, die van mij, die gingen af en toe naar hun vader. En de kinderen van René naar hun moeder. Om dat een beetje samen te laten vallen. En af en toe lukte dat. Want we hadden geen... Ik had geen strikte omgangsregeling met de vader van mijn jongens. En dan hadden we soms 1 nachtje. Of in een luxe geval 2.
Zo.
Waar we dan weer een tijd op moesten teren. Maar dat...
En konden jullie dan meteen, want dit is natuurlijk even mijn eigen ervaring ertussendoor, konden jullie dan elkaar meteen vinden? Want mijn ervaring is, als je dan even samen bent, Wij noemen dat altijd, dan staat er nog een parkeerterrein vol wat je nog uit te praten hebt. Ja. Hè? Want je hebt allerlei dingen geparkeerd daar, want dat kon in het dagelijks leven niet.
Ja.
En dan moet je eerst het parkeerterrein weer even leeghalen voordat je weer een beetje de leuke dingen
ja.
beleeft. Hadden jullie dat ook?
Oh ja, ja. Ja, ja, ik herinner me nog wel dat wij, dat was nog in de beginperiode, dan probeerden we ook een weekendje weg te gaan.
Ja.
En nou, daar keken we dan heel erg naar uit. En het zou ja. natuurlijk super romantisch worden.
Ja.
En dan zaten we in een hotelletje. En eigenlijk wilden we allebei weer naar huis.
Oh,
en
ja?
Het was, we waren moe.
Ja.
En inderdaad, er zat nog zo'n berg aan onuitgesproken irritaties.
Ja.
Waar
ja.
we doorheen moesten.
Ja.
En, dus ja, dat herken ik zeker.
Ja.
Maar dat hebben wij wel gedaan. En op een gegeven moment hebben wij de methode gevonden. Het zullen vast wel meer mensen kennen, die methode. Om samen te gaan zitten.
Mm-hmm.
En dan een tijd af te spreken. 5 of 10 minuten. En dan mocht één gaan spuien. En de ander niet reageren. En dan mocht je echt ongenuanceerd alles eruit gooien. Waar je last van had. Wat je nog niet had gezegd. En nou ja, en die ander die zat erbij en die luisterde naar en die vroeg daarna nog...
Als een soort
nog,
Boeddha van ik hoor je.
Ik hoor je aan.
Ja. Yeah.
En het was soms heel moeilijk om niet te reageren op dat moment, dat wel.
Ja.
En daarna mocht die ander dan daar nog iets over vragen. En
ja.
het volgende stap was een compromis gaan zoeken. En dat heeft ons heel erg geholpen om die berg nou ja, wat kleiner te maken. Maar ook om daarna ruimte en lucht te creëren.
Ja.
Om iets gezelligs te kunnen doen met elkaar.
Oh, wat een goede tip.
Ja.
Ja, wat een goede tip zeg.
Ja.
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 Dus gewoon de methode is even de wekker zetten. En even 10 minuten of een kwartier, wat je maar afspreekt. Even spuien en daarna mag de ander is dan aan de beurt, denk ik.
Nee, dat mag, maar dat kun je kan ook dat voor een andere keer doen. Want maar dat is een beetje hoe je dat samen afspreekt.
Ja, oké. Okay.
En bij mij zat natuurlijk vaak meer hoog dan bij René. Dus
jij had een uur nodig en hij 5 minuten.
Precies, zoiets.
Ja. Oh, dat is wel een hele goeie, want dan baken je het soort van af. Want zoiets kan natuurlijk het hele weekend beïnvloeden anders. Hè?
Klopt.
Ja, dat kan ik me zo voorstellen, want er is zoveel wat je in het dagelijks leven incasseert of ziet of voelt. Of, nou ja.
Nee, en wat we op een gegeven moment ook wel gedaan hebben was, dan gingen we bijvoorbeeld een dag fietsen of zo. En dan, dan hadden we het over de kinderen.
Mm-hmm.
En dan mocht je dus benoemen van, goh, waar loop je nou tegenaan? Of wat zit je dwars in relatie met dat kind? Maar dat sloten we
maakte
altijd
niet uit welk kind, of het je eigen kind was of het kind van de ander.
Precies, dat kon allebei. Maar we sloten altijd af om met iets moois of positiefs over dat kind te benoemen.
Oh ja.
En dat, dat werkte
mooi.
Gewoon ook.
Ja. Ja. Oh, mooi zeg. Ja.
En daarnaast, we hebben gelukkig allebei veel humor. Dus we konden ook altijd wel die kracht vinden om wat er ook gebeurde, om dan er maar gewoon om te gaan lachen. Weet je, kijk nou eens wat we nu weer meemaken.
Ja.
En dus een glaasje wijn erbij. En dat hielp ook.
Oh, wat goed zeg. Oh, dit zijn wel hele goede tips waar je ook wel een beetje vertrouwen van krijgt, dat het ook wel weer goed kan komen.
Ja.
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 Hey, en als er nou iemand luistert naar deze podcast en die denkt van, goh, ik zit er nog middenin. Ik tref een liefde waar pubers bij horen.
Mm-hmm.
Wat zijn nou, jij hebt daar heel veel in meegemaakt. Gewoon te veel om nu even in deze podcast allemaal te benoemen. Maar wat zijn nou voor jou highlights die je daarin wil delen?
Ik heb natuurlijk zelf ook teruggekeken. We staan er nu iets verder vanaf. En zelf zou ik het nooit weer zo doen zoals wij het gedaan hebben.
Mm-hmm.
Dus gelijk samen in één huis gaan wonen met alle kinderen.
Mm-hmm.
Ik denk dat het heel belangrijk is om een goede voorbereidingstijd te nemen. Maar ook echt met kinderen in gesprek te gaan en de ruimte te geven van, wat vinden jullie hier nou van?
Mm-hmm.
Hoe stel jij het je voor? Wat wil je wel, wat wil je niet?
Mm-hmm.
Maar ook om gewoon elkaar goed te leren kennen. En misschien besluit je dan ook wel om toch te wachten.
Mm-hmm.
Om samen te gaan wonen en zoek je een tussenweg daarin.
Ja.
Maar als je wel al in de situatie zit, denk ik dat het heel belangrijk is dat je als stiefmoeder beseft dat je ja, je hebt met pubers te maken. En die zitten niet te wachten op een verliefde vader. Want ja, die zitten in de leeftijd dat ze juist... Hè, ze gaan afstand nemen van hun ouders. Mm-hmm. Wat heel goed is. Daar hoort ook bij dat ze zich afzetten. En hun eigen weg gaan kiezen. Eigen keuzes maken. Mm-hmm. En dat je als stiefmoeder gewoon daarin beseft wat je plek is. Dat je ook niets hoeft.
Mm-hmm. Want wat is je plek dan?
Ik denk dat je plek is dat je naast je partner staat en die ondersteunt. Mm-hmm. En dat je gewoon kijkt waar is ruimte om met deze pubers een vriendschappelijke band te kunnen opbouwen. En meer is het niet. Mm-hmm. En alles wat meer is, is winst.
Ja, ja.
Maar
ja.
Dat je ook niet te hoge verwachtingen daar op dat moment hebt.
Nee. Nee.
Ja.
Nee, en die verwachtingen, misschien geldt dat voor jou ook, die zijn natuurlijk... Je begint natuurlijk met de allerbeste bedoelingen en met een enorm grote. Want ik ken jou een beetje met een enorm groot moederhart ook, met heel veel waar heel veel liefde in zit. Wat je allemaal wel wil geven, maar ja, dan tref je pubers die dat niet allemaal willen hebben, misschien.
Nee.
Hè?
Nee.
Ja,
dus, nee. En wat daarin denk ik ook nog wel belangrijk is voor een stiefmoeder, dat gedrag wat je ziet niet per se betekent dat ze jou niet moeten.
Oh ja.
Maar
ja.
Ze moeten gewoon even niemand.
Ja.
En dat je dat gedrag kan loskoppelen. Dus van, ja. Van de relatie die jij met het kind hebt. Of ja,
het ligt
wil
niet
ontwikkelen.
Aan jou.
Nee,
ja.
Precies.
Ja. Ja.
Nee. En dat je ze daarin ook de ruimte kunt geven. Dus nee, op de zijlijn. En de momenten die je, nou, waarin wel wat ontstaat. Dat het gewoon mooi en fijn is. En de rest maar een beetje loslaten.
Ja, ja, dus dat is eigenlijk je tip voor de stiefouder. Ja, of nou moeder of vader is het.
Ja.
Hè, op die positie proberen te laten.
Ja.
En betrek het niet op jezelf, hoor ik je ook heel duidelijk zeggen. Het ligt niet aan jou als ze zich afzetten, maar ze moeten niemand. Dat is wel mooi gezegd eigenlijk. Ja.
Ja. En dat het denk ik ook al belangrijk is dat je samen als partners afspreekt van... goh, wat zijn nou echt de basisafspraken in huis die wij belangrijk vinden met elkaar?
Mm-hmm.
En dat je dat bespreekt met je kinderen.
Mm-hmm.
Maar het opvoeden, dat hebben wij eigenlijk... allebei verder zelf gedaan. Dus René voedde zijn kinderen op. Ik bemoeide me daar, ja, in het begin natuurlijk heel erg indirect mee, maar later heb ik het kunnen loslaten.
Ja, ja.
Maar ik heb ook mijn eigen kinderen opgevoed.
Ja.
En
ja.
Het mooie dan is aan als je een nieuwe relatie hebt, dat je dan je partner naast je kunt hebben, juist als een extra steun of praatpaal. Of ik wist het ook allemaal niet met mijn kinderen.
Hmm.
Maar ja, dat ik van de rust van René gebruik kon maken.
Ja.
En dan ook zelf weer doorkom met de mijne. Ja. Ja.
En jullie konden dat dus, jullie hebben dat voor elkaar gekregen om elkaar ook elkaars opvoedingsstijl te laten zijn.
Ja.
Hè? Dat hoefde, ondanks dat je dat in het begin hard geprobeerd hebt, en hij bij jou ongetwijfeld ook, hoefde dus op een gegeven moment, hoefde je daar niet meer mee te bemoeien.
Nee.
Je kon het dus loslaten. Dat lijkt me wel, klinkt heel simpel. Dat je dat loslaat. Maar,
nou, dat is echt het thema in de afgelopen jaren in mijn leven geweest, hoor. Loslaten. Ja, dat ik dat zo vaak tegen mezelf heb gezegd. Laat los. Je hoeft hier niets mee. Laat los. Ze hebben eigen ouders.
Ja.
Dus nee, dat is niet van de een op de andere dag.
Nee.
Dat
maar
kost
dat zou
strijd.
Je wel als een soort mantra gewoon tegen jezelf kunnen blijven herhalen.
Zeker.
Ja.
En ik ben erg blij met een van mijn kinderen die dat ook benoemd heeft naar mij. Van mam, ik ben echt blij dat jullie dat zo gedaan hebben.
Oh, dat is mooi. Dat is wel een parel als je dat nu. Want ze zijn nu zelf volwassen. Er is er zelfs al één die zelf kinderen heeft. Hè? Dus dan krijg je hele andere gesprekken.
Ja.
En je vertelde net in het voorgesprek van goh, dat je nu af en toe gesprekken hebt. Met z'n allen, tenminste jij met een van de kinderen van jezelf of van hem, terugkijkend op die periode van goh.
Ja.
Nou ja, we waren ook maar een beetje aan het zoeken met elkaar.
Ja, klopt.
Ja, en wat geven de kinderen daarin terug?
Ja, ik vond het eigenlijk wel mooi. Wij zijn verhuisd nu ook naar een andere plaats. Dus René en ik zijn eindelijk, konden we met z'n tweeën iets gaan kopen.
Jullie huis, niet zijn huis.
Dit voelt ook echt als ons huis.
Fijn.
En dus we hebben afstand genomen van de plek waar wij, en het huis waar wij natuurlijk met z'n allen onder dat ene dak hebben gewoond.
Ja.
Dus dat voelt ook wel als een soort bevrijding. Ik denk, misschien wel voor iedereen, maar ja, mm-hmm. daar vul ik misschien te veel in. Mm-hmm. Maar ik sprak laatst een van zijn kinderen. En dan ja, kun je toch even terugkijken van, goh, hoe was het nou voor jou? En yeah. dat hij ook zei van, benoemde... Ja, wij hadden gewoon ons leven met onze vader. En, mm-hmm. en voor hem was dat oké. Ja, en toen kwam ik.
Yeah.
En toen veranderde er dus dingen.
Yeah.
En hij zei, ja, dat had niet ermee te maken dat ik jou niet mocht. Maar mm-hmm. wel met het gevoel van het leven met mijn vader veranderd.
Yeah.
En dat yeah. vond hij niet prettig.
Yeah.
Ja. Yeah. Maar het mooie is wel dat je nu, hè, iedereen is inderdaad volwassen. En dat je dan terugkijkt en dat. Ja, dat het ook wel helend is achteraf voor de situatie. Want ja, we hebben eigenlijk allemaal heel hard gewerkt.
Ja.
Door René en ik hebben keihard gewerkt, maar de kinderen net zo goed.
Ja, ja. Want iedereen moest natuurlijk zijn hart oprekken om daar nog meer mensen in toe te laten die je zelf niet had gekozen.
Precies.
Ja, vanuit de kinderen gezien natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar wat mooi dat je nu dus zo'n gesprek kunt voeren.
Ja.
En dat dan je stiefkind terug kan geven van, goh, ja, weet je, ik had eigenlijk prima met mijn vader, dus daar hoefde niks aan te veranderen. En alles veranderde.
Klopt.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Nou, mooi.
Ja. Ja. Dat is echt wel kostbaar, hoor.
Ja. Ja.
Ja.
Nou, mooi om zo terug te kijken ook met elkaar, dat je daar zo samen over kunt hebben.
Ja.
Hey, want dit was het verhaal nog niet eens helemaal. Want ik vind dit al heel veel. Met die 6 kinderen. Met al die pubers en zo. En dan in zo'n huis. Maar jullie besloten ook nog, René en jij samen, om nog een thuis te bieden voor 2 pleegkinderen die er vervolgens nog bij kwamen.
Ja, ja.
Hoe kwam je daarop?
Ja, dat is op ons pad gekomen. Mm-hmm. Laat ik het maar even zo hierbij houden ook. Mm-hmm. En ik had zelf wel altijd al, toen ik alleen was, ook met de kinderen het idee van, goh, ja, weet je, wij hebben het eigenlijk heel erg goed. Mm. En inderdaad, ik heb best ruimte in mijn hart om kinderen die toch minder hebben een plek te kunnen bieden.
Mm.
Maar in mijn eentje, als alleenstaand ouder heb ik dat niet aangedurfd of in elk geval geen werk van gemaakt. Dus toen ik samen was met René en er toch wat ruimte kwam in huis door kinderen die de deur uit gingen, hebben wij besloten om dat uit te gaan zoeken. En of dat iets was wat bij ons paste. En ja, zo is het gelopen eigenlijk.
Zo.
Ja.
Zo.
Ja.
Met wat je dan vertelt zo over hoe wat een enorm avontuur of wat een reis het is geweest. En wat een klus ook om dat samengestelde gezin bij elkaar te krijgen, wat dat met jullie liefde deed ook, en hoe je daar elke keer de weg naar elkaar weer moest vinden, dan dit besluit. Dat vind ik een heel erg. Daar heb ik heel veel respect voor ook. Want het is echt wel ook niet niks, denk ik. Hm. Jullie hadden natuurlijk een pittige klus.
Ja. Ja,
en dan besluit je nog welkom te geven aan 2 kinderen daarbij.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
En hoe oud waren zij op dat moment?
Ze waren 4 en 5. En inmiddels 7 jaar bij ons. Ja.
Ja, ja. Ja. En toen woonden er nog wel kinderen thuis, hè?
Ja, er woonden nog die van mij en de jongste van René. Die woonden nog thuis toen deze 2 kwamen. Daarvoor hebben we nog een andere pleegdochter gehad.
Hm.
En toen woonde ook nog een kind van René thuis. Maar die ging ook de deur uit. Dus toen bedachten wij van, laten we een broer en zus doen of vanaf wel kinderen uit 1 gezin, zodat ze zoveel mogelijk bij elkaar kunnen blijven.
Ja.
En toen zijn deze 2 op ons pad gekomen. Ja. Ja.
En die zijn er nog steeds.
Nog steeds, ja. Ja. Ja.
Dus, ja. Die gaan nu de puberteit in. Dus puberteit en Annemarie, dat is gewoon echt...
De derde ronde gaan we in. Dus, en dan is het ook wel klaar, hoor.
Goed zo.
Ben ik er wel klaar mee. Ja.
En, want dat brengt mij op de vraag van, goh, je hebt dus ervaring als moeder, je hebt ervaring met stiefkinderen, dus kinderen van je partner, en met pleegkinderen.
Ja.
En wat zijn nou overeenkomsten en verschillen daarin?
Een overeenkomst is natuurlijk deze kinderen hebben ook andere ouders, hè? Wij zijn geen ouders. Dus dat is deels een overeenkomst natuurlijk. Want stiefkinderen hebben nog 1 ouder waar ze natuurlijk bij zijn. En deze kinderen groeien echt op zonder hun ouders.
Mm-hmm.
En een, ja, het verschil is denk ik... Ja, in dit geval, de kinderen waren jong toen ze bij ons kwamen. Dus ik denk dat een groot verschil heeft, is geweest. Omdat zij nog veel meer zorgbehoeftig waren eigenlijk. Hè? Ja. Dus ja, 4 en 5, dat zijn gewoon nog kleintjes. En die hebben je nodig. En pubers niet. Mm-hmm. Pubers hadden mij niet nodig.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel een groot verschil is. En een verschil is ook dat onze pleegkinderen zijn voor René en mij hetzelfde. Dus wij staan er... ja, hoe zeg ik dat even? Onze relatie naar hun toe is hetzelfde.
Ja.
We staan er allebei weer blanco in. En ik ben geen moeder en hij is geen vader.
Nee.
Dus dat is een verschil. Ja, en een overeenkomst is deels wel dat voor mij dan... dat ik zorgde voor kinderen die niet van mij waren.
Ja.
Ja. De stiefkinderen van René zijn niet voor mij, maar deze pleegkinderen zijn ook niet voor mij.
Ja.
Dat denk ik. Ja.
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 En misschien ook een verschil dat René en jij bewust hebben gekozen voor deze twee laatste kinderen, om die een thuis te bieden. En ja, als je een relatie krijgt met iemand met kinderen, dan kies je niet primair voor de kinderen.
Nee.
Je kiest voor die partner.
Precies. Ja. Ja.
Dus dat is natuurlijk ook een startverschil. Ja.
Ja. Ja.
Ja. En inderdaad, wat jij net zei over dat je samen dezelfde positie hebt ten opzichte van de pleegkinderen. Dat lijkt me wel een verademing ten opzichte van een stiefpositie.
Ja, nou ja, het is ook met gedrag van pleegkinderen. Daar heb je het wel over, maar je staat er allebei, sta je er los van. Hè? Dus als René voelt het niet als kritiek als ik er iets van vind en omgekeerd ook niet.
Nee.
En dat heb je natuurlijk wel als het kinderen van jezelf betreft.
Ja, dan trap je op die bloedband.
Precies.
Dat is natuurlijk een open zenuw, dat doet natuurlijk hartstikke zeer.
Klopt.
En hier ga je samen als team gewoon meer kijken, wat is er voor dit kind nodig of ik heb het even...
Ja.
Ja.
Ja, klopt.
Ik
dus
moet
dat
even
is,
van bijkomen of wat er nou weer is gebeurd.
Ja.
Ja.
Ja, en ik, nou ja, wat ik zelf wel heel erg als verschil heb gemerkt ook... dat het makkelijker is om dus als kinderen zo jong zijn... Mm-hmm. een band met ze op te bouwen dan met stiefkinderen die al in de puberteit zitten.
Ja.
En die daar gewoon weinig ruimte voor hebben.
Ja.
Ja. Ja.
En als je dat dan nu zeg maar doortrekt naar het verschil... als je stiefmoeder bent van jonge kinderen die in je leven komen of pubers... Hè, dan is dit denk ik het verschil.
Ja, ja, je zou bijna kunnen zeggen van het lijkt makkelijker. Maar dan nog denk ik ook met stiefkinderen zul je altijd merken... dat je geen bloedband hebt met je stiefkinderen.
Ja.
Dus dat die spanning blijft. Ja. Maar omdat het jonge kinderen zijn... die vaak zelf ook wat makkelijker de situatie accepteren... lijkt het wel
Je groeit meer met elkaar op of je groeit meer
precies.
naar elkaar toe. Zijn in ieder geval meer omstandigheden qua ontwikkelingsfase van de kinderen... om een band op te bouwen.
Ja,
ja.
Ja. Ja. Dat klopt. Ja.
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 Ja. En nou, zo'n beetje zo... We zijn al bijna aan het einde van het gesprek, joh. als je nou nog tips hebt voor... een stiefmoeder die denkt van... goh, nou ben ik toch samen gaan wonen veel te snel... met een partner met pubers.
Ja.
Wat had jij nodig gehad in die tijd?
Nou, het eerste wat ik zelf gekocht heb was een badjas. Dat weet ik nog wel. Want die had ik niet. Maar ik dacht, dan loop ik daar met 3 puberjongens in een huis. Dus, die heb ik, dus dat lijkt me een hele goede tip.
Tip 1, koop een badjas.
Koop een badjas. Ja, tips. Nou ja, wat ik al eerder noemde, denk ik ook. Hè, van wat is je positie? Die is echt naast je partner. En je bent geen opvoeder. Dat hoef je ook niet te zijn. Maar je kan wel kijken waar ruimte is om een band op te bouwen met je stiefkind.
Ja.
En, maar volg daarin ook je stiefkind.
Mm-hmm.
Wat hij of zij wil en waar hij of zij aan toe is ook.
Ja.
Want ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Van gun jezelf ook de tijd om een band te ontwikkelen. En Dus dat. Nou, en dan ook wel over die basisregels in huis. Mm-hmm. Omdat het ook dan makkelijker is om je stiefkind aan te spreken. Omdat je dat met elkaar, ja, die basisregels hebt.
En maak je die basisregels met je partner of maak je die met z'n allen?
Ja, ik zou denken, betrek daar ook je pubers in. Ja, ja, ja. Wij, ja, hebben natuurlijk ook veel stellen begeleid, René en ik.
Mm-hmm.
En ja, als dat niet gebeurt, als je dat, je pubers daar niet in betrekt, dan, mm-hmm, worden het opgelegde regels,
mm-hmm,
en dan gaan ze stijgeren.
Ja.
En het mooie is juist om het iets gemeenschappelijks, om, hè, er iets, ja, gemeenschappelijks van te maken.
Ja.
Omdat, ja, je met elkaar vorm gaat geven aan hoe je in dat huis, ja, wil leven met elkaar.
Ja.
Ja.
Dat doe je natuurlijk niet met kleintjes, denk ik, die regels. Of doe je, ja, dat ook met kleinere kinderen?
Ik denk een beetje afhankelijk van de leeftijd. En ja, dat kan heel speels natuurlijk. Of ja, dan kan je een soort met picto's werken of tekeningetjes. Maar goed, je kan natuurlijk met pubers wel hebben over telefoongebruik. Wanneer wel, wanneer niet.
Mm-hmm.
Misschien over het opruimen van spullen in de kamer. Dat je gewoon, ja, een paar basisdingen hebt.
Ja.
Maar dat, waar iedereen zich dan ook prettig bij voelt.
Ja, ja. En want ik moet ineens weer denken over van, goh, nou ja, achteraf had jij niet zo snel, of hadden jullie niet zo snel willen gaan samenwonen en daar ook juist de kinderen meer bij willen betrekken.
Ja.
Nou hoor ik dat thema samenwonen heel vaak. Van, moeten we nou gaan samenwonen of niet? Ik had van de week nog twee ouderparen die daarover aan het nadenken waren. En die vragen dan tips.
Mm-hmm.
Hoe betrek je kinderen dan, zeker in deze leeftijd, op een goede manier bij het gaan samenwonen?
Hmm. Ja, ik denk dat het begint met je kinderen serieus nemen.
Hmm.
En dat zij gewoon mogen zeggen wat zij van je nieuwe partner vinden, wat ze van de hele situatie vinden. Dat je daarmee start,
mm-hmm,
maar dan ook even gewoon weer de tijd neemt om samen door te groeien. Kijk, je kan natuurlijk, je hebt twee dingen. Je kan zeggen van, we doen het niet, want de pubers zijn het er niet mee eens. Dat,
mm-hmm,
kan, hè? Dat,
mm-hmm,
is, en ik denk, dat is zeker een mogelijkheid.
Ja.
Aan de andere kant, je bent natuurlijk verliefd en je vindt het ook heerlijk om, ja, wel samen in een huis te gaan wonen.
Ja.
Dus het is ook soms een beetje zoeken van, waar ligt de balans?
Ja, dat lijkt me de grote kunst. En dat lijkt, ja, me ook een van de meest ingewikkelde dingen,
ja,
in, dus, zo'n proces. Hè?
Ja.
Van, waar is nu mijn eigen, waar is mijn eigen verlangen en waar hou ik, tot waar hou, ja, ik rekening?
Ja.
Met mezelf en de ander.
Ja,
ja.
En daar, ja, is denk ik niet één iets op te plakken van, ja, doe dit of doe dat. Maar daar moet je echt samen zoeken doen. Wat wij gewoon niet gedaan hebben of te weinig.
Hmm.
Want ik denk wel, als je je kinderen serieus neemt, dan is er best veel ruimte.
Hmm.
En ze gunnen het ook. Dat zei mijn zoon ook van, hè, ik gun het je wel om,
ja, ja,
hè, je weer gelukkig te zien. En dus. Maar daarin moet je wel eerst naar je kind toe gaan. Dat denk,
ja,
ik wel. Dat,
ja,
het heel belangrijk is.
Nou, mooi boodschap, ja, hoor. Ook dat je zo dat je zegt van, nou, dat hebben wij niet gedaan. En dus, hè?
Ja, 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 ja.
Ah, mooi hoor, dat je er zo open over bent. Over hoe jullie dat deden. En, ja, hoe je het anders had willen doen.
Precies.
Met de wijsheid van, ja, nu. Ja,
ja,
fijn.
Ja.
Nou, ik denk dat daar heel wat mensen wat aan hebben, Annemarie.
Ik hoop
om
het.
Dit verhaal zo van jou te horen. En, ja, joh, ik kan, ja, volgens mij nog met je doorpraten.
Ja hoor, ach, ja, ja.
Er is nog zoveel meer te vertellen.
Ja.
Maar wie weet kom ik nog wel een keertje,
nou,
bij je langs.
Van harte welkom, dat weet je.
Ja,
ja.
Maar, ik wil je in ieder geval alvast heel erg hartelijk bedanken voor je openheid. En dat je ook met alle taboes toch dingen heb willen delen met mij en met de luisteraar. En ik wil deze podcast gaan afsluiten met het muziekstuk,
okay,
nummer wat jij hebt, ja, uitgekozen en het verhaal daarbij.
Ja, ja,
ja,
nou,
wat
dat
heb
is
je
leuk om mee te eindigen.
Ja.
Nou, ik heb uitgekozen, ik heb natuurlijk wel even ook met René over gehad. Van, goh, wat is nou passend of waar denk jij aan? En wij kwamen toch wel uit op het nummer van The Simple Minds. Don't forget about you. Don't forget about me. Sorry. En wat wel grappig was, dat is een nummer uit mijn puberteit. Wat ik een heel erg leuk nummer vond. Echt,
ja,
een lekker dansnummer. Want,
ja,
daar hou ik wel erg van.
Mm-hmm.
En toen wij op vakantie gingen naar Frankrijk, had René dat nummer op een cd. En dat stond aan in de auto. En ik had gelijk weer dat gevoel van, oh, van mijn puberteit van vroeger. Dus ik zei, nou, dit vind ik zo'n gaaf nummer.
Ja.
En bleek dat hij dat dus ook had.
Oh, dat is leuk.
Dus dat gaf een soort verbinding. Dat is wel een beetje ons nummer geworden. Ja. Dus dat ging keihard aan in de auto en lekker meezingen.
Ja. Ja.
En daarnaast, er wordt natuurlijk gezongen over Don't Forget About Me. Mm. En ik denk dat dat ook wel, ja, in de beginjaren zeker voor ons heel belangrijk is geweest van, vergeet de ander niet. Omdat er zoveel op je pad komt, zoveel emoties. En nou, soms ook wel, dat heb ik ook wel gemerkt, emoties of gevoelens in mezelf waarvan ik dacht van, oh, heb ik dat?
Hmm.
En dat ik dacht, wat ben ik eigenlijk een naar mens?
Hmm.
Maar dat je toch altijd die ander, nou, dat je die niet uit het oog verliest. En daar refereert dit nummer eigenlijk ook wel aan.
Zoals jullie, wat je zegt nu terug, jullie zijn nog steeds bij elkaar, omdat jullie vooral de weg naar elkaar weer wisten terug te vinden elke keer.
Ja.
Dus don't you forget about me.
Ja.
Ja, prachtig. Ja. Nou, dan gaan we daarmee deze podcast eindigen. En ik plaats het nummer op de afspeellijst van de Stief Academie Nederland op Spotify. Ook interessant om te volgen. En dan sluit ik hiermee het gesprek af met je. Heel erg te bedanken.
Ja, nou, heel graag gedaan. Heel erg leuk.
My